heb voor de gemeente de volgende afkondiging. Namens de diaconie wordt u medegedeeld dat de diaconiecollecte van het evenement de volgende week zondag bestemd zal zijn voor de noodhulp in de zwaar getroffen delen van Birma en China. En dat dan bij de uitgang ook nog weer de nieuwe kerkbode gereed ligt. En voor de JV dat er vanavond wel vergadering, maar niet gezamenlijk in tegenstelling tot de kerkbode gegeten zal worden. Dat zullen jullie eerst thuis moeten gaan doen. En dan de collecte. De eerste collecte is voor de kerkvoordij instandhouding eredienst. En de tweede collecte is ook voor de kerkvoordij dan solidariteitskas. Alle collecten, evenals de zendingsbussen, van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We vervolgen de dienstgemeente door met elkaar te gaan zingen uit de 139ste psalm en daarvan het vierde vers. Waar zou ik uw geest ontvlien, waar zou mo Heere uw oog niet zien? En daarna het derde vers. Gij hebt van achteren mij bezet, vooruit wordt mij de vlucht belet. En wat er verder volgt, psalm 139 vers 4 en daarna vers 3. De eerste schriftlezing, gemeente, vindt u zometeen in het Johannes-evangelie en daarvan het 16e hoofdstuk, waarvan we met elkaar lezen de versen 1 tot en met 15. En daarna vindt u de tweede schriftlezing in Handelingen 2, waarvan we met elkaar lezen de versen 29 tot en met 40. Dus onze eerste schriftlezing is Johannes 16, waar we dan ook bij stil hopen te staan en in samenhang daarmee in het tweede schriftlezing Handelingen 2. Doch voordat we dat met elkaar gaan lezen, is het dat we eerst in verbondenheid met de strijdende kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan vanuit de doden, opgevaren ten hemel, zitten het de rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij zal weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Johannes 16, het eerste vers dan te beginnen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen, ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden zal menen, goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de eerste schriftlezing. De volgende, zei hij al, vindt u dus in Handelingen 2. Handelingen 2 en dan bij het 29e vers te beginnen. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenderen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganshuis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en in iegelijk van u worden gedoopt, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonde, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande en zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Tot zover. We zetten boven de prediking het voortgaande werk van de Heilige Geest. Het voortgaande werk van de Heilige Geest. En dan zien we de Heilige Geest in de eerste plaats in zijn overtuiging. Daartoe willen we dan ook stilstaan bij Johannes 16, het 8e vers. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En de tweede gedachte is dan de Heilige Geest en zijn uitwerking. En dat vinden we dan terug in Handelingen 2, het 38e vers. Waar dan Petrus zegt, bekeert u en iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus het voortgaande werk van de Heilige Geest, en dan zien we de Heilige Geest in de eerste plaats in zijn overtuiging en in de tweede plaats in zijn uitwerking. We willen samen de Heer om een zegen vragen. Heer, u hebt het in uw woord gezegd, toegezegd en daarom ook beloofd, dat als we in uw naam vergaderd zijn, dat ook uw geest in het midden zal zijn. En daarom komen we dan ook vragen dat het ook in het middaguur zo zal zijn, Heere. Want we hebben het woord gelezen en we hopen bij dat woord stil te staan. En we kunnen vele menselijke woorden spreken, zodat we er stil en klein onder worden. Maar als het niet het werk van uw geest is, Heere, dan zijn we vanmiddag ijdel bij elkaar. Dan zal het ook niets doen. Ondanks verwondering, misschien zelfs wel dat we er ontroerd onder worden, maar het zal niets uitwerken. En daarom mogen we wel verlegen zijn om die geest van Pinksteren, en dat u ook in dit middaguur in ons midden zal verkeren. En want het is alleen door die geest, zoals uw woord het ons leert, dat we overtuigd zullen worden. En anders nooit, Heren. Dan blijven we wie we zijn en we gaan ermee verder totdat we in een tweede dood zullen wegzinken. Maar nu is het nog genadetijd. En uw geest gaat nog uit. En uw geest gaat nog door. Totdat de laatste toegebracht zal zijn. En leer het ons dan maar die vraag te stellen aan onszelf. Voor uw heilig aangezicht zal ik erbij horen. En zal ik straks daar gevonden worden. Waar het lam verheerlijkt zal worden. En waar u de drie-enige God alle dank en eer gebracht zal worden. En heren, dan zit dat van nature er niet in. Al zijn we nog zo godsdienstig. En maar dan is het dat het uw werk alleen zal zijn en zal blijven. Zoudt u het ons willen leren. Telkens weer ook opnieuw. Ook in het middaguur onder en op de kansel. Opdat onze ogen op u geslagen zullen mogen zijn. En dat we de werking van uw geest ook in dit middaguur zouden mogen beleven. O Heere, werk dan nog naar uw belofte. Kom dan nog, o geest van Pinksteren. Overtuig ons, maar vervul ook ons hart. En met die liefde die er ligt in de borg en in de middelaar. Die de zijn heeft lief gehad tot het einde toe. U weet wat we nodig hebben. U weet wat er in ons hart gevonden wordt. O, zoudt u dan zelf dan maar willen spreken en datgene komen te geven wat goed voor ons is. Want we moeten het erkennen, heren. We zoeken voor onszelf, menende dat het goede is, vaak het verkeerde. We zijn zo vaak bezig op onszelf aan te werken. Maar o, de gave van de geest leert ons naar u op te zien. En dan is het dat we van onszelf leren af te zien. En zoudt u dan zo van oud tot jong het maar willen geven. Ook als we dat leven der genade deelachtig mogen zijn. En dan maar komen te schenken. En dat het telkens weer vernieuwend mag zijn. En dat het telkens weer mag zijn te zitten aan de voeten van hem. En die het leven en die de waarheid is. Gedenk daartoe ook de kinderen. Bezoek ze nog met uw heil. Spreek het tot die kinderharten. Ook in dit middaguur, heren. Opdat ook in de kinderharten de verslagenheid gekend zal worden. Omdat ze ook zullen weten dat ook zij een zondig hartje hebben. Maar dat er ook gesproken mag worden van Christus. Die ook naar kinderen wilde omzien en wilt omzien. Heren, we dragen zo de gemeente aan u op. U weet en kent omstandigheden van de gemeente. Zoudt u in alle dingen nog willen voorzien en in het midden van de gemeente nog maar willen doorgaan. Ook als er verdriet, ook als er gemis is, als er de eenzaamheid gevonden wordt. Heren, betoon uw nabijheid, droog de tranen of wil ze in uw fles vergaderen. Opdat het geweten mag worden dat u ervan afweet. Zo ook met de zieken, heren, lichamelijk, psychisch of verstandelijk. Waar het in de stilte of in het verborgene gekend wordt. Geef ook daar nog wat nodig is. Zegen nog middelen tot herstel, maar drijf bovenal uit naar u toe. En geef maar dat we weten zullen dat het ook van uw zegen afhankelijk is. Neem de dank hier aan, heren, als u het wel gemaakt hebt. Enige tijd terug hebben we voorbeden gedaan voor de heer Van Hal die zo ernstig ziek was. Het past ons uw naam ootmoedig te danken en dat u nog enig herstel tot hiertoe weer hebt willen geven. Ach heer, het is wonderlijk in onze ogen, maar we begrijpen het menigmaal niet. Maar dat we nog zien dat u doorgaat en dat u het ook in die weg ons leert, dat onze tijden in uw handen zijn. Al is het dat wij opgeven en zeggen, nu gaat het niet meer goed, heren, dan kunt u het nog weer zo wonderlijk goed maken, dat er verwondering zal moeten overblijven en dat er dankbaarheid gevonden mag worden. O, gedenk dan zo ook aan hem, aan zijn vrouw, degene die hem lief zijn, en schenk de ware dankbaarheid maar in het hart. Heren, zoudt u met uw werk ook maar door willen gaan in deze gemeente, in ons land en daarbuiten, ook daar waar er zo aan de aarde geschud wordt, als we horen, heren, van de duizenden, ja de tienduizenden doden die er gevallen zijn, en telkens weer daardoor opgeschrikt worden als er daar de aardbeving en de natuurrampen zijn. En Heere, we zijn zo gauw geneigd het achter ons te laten en het te vergeten. Bindt u, het is op het hart. Want het is een teken, Heere, waarvan u in uw woord getuigt dat het naderende voetstappen van Christus zijn en dat het nog heviger zal worden. O, mocht het dan zijn, Heere, dat u nog het woord dan doet uitgaan, ook naar de volkeren van deze wereld, en dat u alle zendingsarbeid op welke wijze dan ook met uw zegen zoudt willen bekronen, opdat de blinde heiden toch zou mogen horen, gedompeld misschien in verdriet, gedompeld in onzekerheden, gedompeld in de vragen die er kunnen zijn, maar dan daar dat woord mag komen om te wijzen op hem, waarin alleen het leven en de zekerheid te vinden is, opdat ook die blinde heidenen naar hem zullen vragen, en dat hij als de banier te midden van de volkeren der aarde ook zal mogen staan. Het geldt ook van uw verbond, volk Israël, Heere. Ach, dat volk hebt u 60 jaar terug dat land gegeven. En daarmee heeft u een deel van uw beloften vervuld aan dat volk. Dat u ze weer zult brengen van over het rond der aarde vandaan in het land der belofte. Maar Heer, het is toch niet genoeg. Al hebt u het land geschonken. En al zullen ze dat land dan niet meer kwijtraken. Het is toch niet genoeg, Heere, voor de eeuwigheid. Dan hebt u nog een belofte aan dat volk, de beminderende vader wil. En dan hebt u het opgetekend dat ook het woord naar dat volk zal uitgaan. En dat dat volk dat nu leeft onder een deksel straks zal mogen belijden dat Jezus Christus de Messias is. Zoudt u het willen doen met haast? Opdat zo de blinde heiden en dat volk levend onder het deksel zijn naam zouden mogen belijden. En dat van uw grote daden gehoord zou mogen worden. Ach, Heere, zegen dan zo alle zendingswerk en zegen zo alle evangelisatiewerk. Hoe het en waar het ook mag uitgaan, opdat u het nog zult gebruiken in uw goddelijke handen. Heere, gedenk zo ook de groten der aarde, wees met ons vorstenhuis, onze regering, ook hen die bijzonder geroepen zijn om vanuit uw woord te getuigen. Geef ze een mond om te spreken en geef naar uw belofte de woorden op de lippen om ze uit te spreken tot getuigenis en dat u het nog gebruiken zult tot heil van ons volk. Gedenk ons ook in dit middaguur. Laat uw heilige geest niet ontbreken in het spreken en in het luisteren, Heere. We komen het van u bidden, onverdiend, maar pleitend op het borgwerk van Christus en biddend in zijn naam, uit genade alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de 119e psalm. En daarvan het derde vers, och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En het zesde vers, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, totdat ik mij mocht wachten voor de zonden. En wat er verder op, psalm 119, vers 3 en vers 6. voortgaande werk van de Heilige Geest. En dan zien we de Geest in zijn overtuiging en ten tweede de Geest in zijn uitwerking. Onze eerste gedachte, zeiden we al, staat in Johannes 16 en daarvan het 8e vers. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. We hebben bij Pinksteren stilgestaan, jongens en meisjes. Het is Pinksteren geworden. En dan gaat de Heilige Geest nog door. En dan mogen we weten dat de Heilige Geest gekomen is. En hoe mogen we dat nou weten? Wel, dat zullen jullie rond de Pinksterdagen vast wel gehoord hebben. Dan mogen we dat weten omdat de Heilige Geest hoorbaar en zichtbaar gekomen is. Dat was nou voor de Geest niet nodig, dat was voor Christus niet nodig, maar dat is voor ons wel nodig geweest. Want wij zijn van die mensen, hè, die zeggen dan gelijk, zal het wel zo zijn? En we gaan gelijk aan het twijfelen. En dan heeft de Heer heeft daartoe die tekenen gegeven. En nou zouden we vanmiddag kunnen vragen, wat is nou het grootste wonder geweest met de uitstorting van de Heilige Geest? Ja, want er zijn verschillende tekenen geweest. Er staat erbij dat daar een wind was, dat er van een geweldig gedreven wind was in dat huis. En er staat eigenlijk een orkaan. En toch werd er niet zo'n ver geblazen, terwijl jullie vast wel gehoord hebben dat een orkaan, dat die zelfs grootste gebouwen zomaar omver kunnen blazen. Dus dat is een wonder. In huis een orkaan. En alles is op zijn plek blijven staan. Is dat het grootste wonder? Of misschien dat wonder dat er staat dat daar tongen waren als van vuur op het hoofd van de discipelen en toch het haar is niet verschroeid. Dan was het net als met dat brandende braambos. Zou dat misschien het grootste wonder zijn met Pinksteren? Of dan denk ik aan die discipelen waarvan erbij waren, laten we het maar in onze tijd zeggen, die de lagere school niet eens hadden mogen afmaken, omdat hun vaderen gezegd hebben, jongen, het wordt tijd dat je gaat werken, want er moet geld binnenkomen. En dat nou die ongeletterde discipelen, dat ze daar in één keer een taal gingen spreken die ze nooit geleerd hebben. Zou dat het grootste wonder zijn? Als ik het jullie zou vragen, zouden jullie misschien best wel uit die drie kiezen. Wat jullie zouden vinden het grootste wonder is. En toch zeggen jullie vanmiddag, dat is niet eens het grootste wonder. Dat is alleen maar gedaan een teken, omdat we zullen weten dat de Heilige Geest gekomen is. Maar weet je wat nou het grootste wonder is? En daar gaan we nou vanmiddag bij stilstaan. Weet je wat het grootste wonder is? Dat nou de Heilige Geest voor zichzelf een plekje maakt in je hart. Dat hij je nou wil maken tot een tempel, staat er, waarin hij wil wonen. Dat is nou het grootste wonder. Zou je het onthouden? Dat we erom mogen vragen dat de Heilige Geest nou ook in jouw hart een plaats maakt voor zichzelf. Dat is het grootste wonder. Als de Heilige Geest in zo één wil gaan wonen. Als de Heilige Geest daarin wil verkeren. En als de Heilige Geest nou zo voor je zou willen zorgen. Dan staan we nou vanmiddag bij stil. Dan gaat hij alles meebrengen, jongens en meisjes. Echt waar. Zou je om die Geest bidden? Dat ook de Heilige Geest je zal onderwijzen. Dat is niet altijd de gemakkelijkste weg. Want dan beginnen we zo meteen. Dan weet je wat hij dan gaat doen. Dan gaat hij eerst alles afbreken voor jou. Hou je niks meer over. Is niet leuk hoor. Maar als hij dat gedaan heeft, dan gaat hij bouwen. En dan gaat hij alles vanuit Christus vandaan gaat hij meebrengen. En dan gaat hij dat jou geven. En dan gaat hij zelf voor zichzelf een plaats maken in je hart. Omdat je nou de Heere zou bedoelen. En dat is nou het grootste wonder. Wat nou de Heilige Geest wil doen. En waartoe de Heilige Geest ook doorgaat. Ook nu. Want er zal nog eenmaal wel een teken komen. Eenmaal. Het staat in de Bijbel opgetekend. Wat voor teken? Wel, dat is dat teken dat er een bezuin zal klinken. En als die bezuin zal klinken, dan is dat een teken dat de Heilige Geest niet van boven vandaan naar beneden gedaald is, maar dan is het een teken dat de Heilige Geest van beneden vandaan opgevaren is naar boven toe. En dan wil het zeggen dat de Heilige Geest niet meer overtuigt, heel eenvoudig te zeggen dat je geen nieuw hart meer kunt krijgen. En dan is het te laat. Maar we mogen nog weten dat de Geest er nog is, dat hij nog werkt. Ook in jonge harten van kinderen. Van jonge kinderen. Ook in die harten. Opdat je er maar naar zult mogen vragen dat de Heilige Geest je nou een hart geeft. Waarin hij zelf wil wonen. En waar je dan op Christus mag zien. En tot eer van God mag leven. Gemeente, Christus heeft voordat hij ten hemel gevaren is daarvan getuigd dat hij een trooster zal zenden, een andere trooster. Hij was het zelf ook. Want hij heeft ervan gesproken toen ze hem erop aanspraken dat zijn discipelen niet vasten. Toen zei hij, hoe zou dat kunnen zolang de bruidegom er is? Dat was de troost dat hij ze nabij was. Het koninkrijk der hemel is in het midden van u. Maar nou heeft hij het voorzegd dat hij ten hemel zal varen. En met wie moeten we het dan doen? En waar zullen we dan onze troost vinden? En waar is het dan inderdaad dat we zouden horen van de geestelijke dingen van het koninkrijk Gods? Een gemeente, daar heeft nou de Heer Jezus zelf van getuigd. En dan heeft hij het gezegd dat de Heilige Geest zal komen. En dan is het niet alleen dat hij zal getuigen, want dat doet u ook. Dat staat aan het eind ook van vers 15, van hoofdstuk 15. Er staat ook dat ook de Heilige Geest zal getuigen. En er staat het ook dat ook wij zijn getuigen zullen zijn. Dat is vertroostend. Want wij zijn mensen die een ander niet hoeven te overtuigen. We zijn er vaak wel mee bezig. En dan proberen we die anderen te overtuigen van zijn ongelijk of om te overtuigen van dat wat hij moet doen of wat hij moet beleven of wat hij moet meemaken en maar aan de gang gaan. En dan als laatst dan is het dat je er moedeloos van wordt. En dat klopt ook, want er gebeurt niks mee. Wij overtuigen een ander niet en u hoeft het niet en het is ook dat de Heer het niet van u vraagt. Want dan gaat u treden in het werk van de Heilige Geest. En dan gaat u de Geest tekort doen. Wat hebt u te doen? Alleen maar te getuigen. Alleen maar te getuigen. De getuigen van Hem die het leven is. De getuigen van Hem die de waarheid is. De getuigen van Hem dat Hij gekomen is als de zaligmaker. Opdat degene die buiten staan toegebracht zouden kunnen worden. Meer hoeft u niet te doen dan te getuigen van hem. En wat is dan onze troost? Wel dat nou de Heilige Geest als de andere trooster gezonden is. En die gaat overtuigen. Die gaat overtuigen. Dat is nou het werk van de Geest. Dan moet u het ook maar in die handen laten. En die gaat overtuigen, en waarvan gaat hij overtuigen, wel gemeente? Dan gaat hij overtuigen van datgene wat we vanmiddag met elkaar ook niet willen horen. Daar begint hij mee. We worden vanmiddag tot op de grond toe afgebroken. Dat gaat tegen u en tegen mijn vlees in. Er blijft van ons geen spaan meer overeind staan. Als de Heilige Geest gaat overtuigen, daarom kan ik me zo goed voorstellen dat we wat anders zoeken en dat we wat anders willen en dat we een fijner evangelie willen, want deze reden is hard. En om die reden hebben ze ook Christus de rug toegekeerd. En toch, gemeenten, is het zaligheid. Als de Heilige Geest u gaat overtuigen en u eerst gaat afbreken. Want zolang er nog van u iets gevonden wordt, houdt het in dat het Christus buiten houdt. En dat er geen plaats voor Christus gevonden zal worden. En vandaar is het dat we vanmiddag ook eerst kijken naar dat overtuigende werk van de Heilige Geest. Zoals het ook door Christus ons voorgehouden is dat hij zo zal komen. En wat zal hij dan doen? En dan staat er dat hij zal komen om te overtuigen van zonde. En dan zult u misschien vanmiddag allemaal zeggen, ja, dominee, we weten dat die wet, hè, de geboden, we kunnen die niet houden. We zijn inderdaad wetsovertreders, maar ja, maar daar gaat het nog niet eens om. Het gaat er nog niet eens om of u vanmiddag op een gegeven moment naar die geboden zult kijken. Want het overtreden van die geboden komt namelijk voort, gemeente, dan dat wat hier staat uit die ene zonde. Uit die ene zonde. En wat is nou die ene zonde? Wel, daar heeft Christus zelf van gesproken. Omdat zij in mij niet geloven. Heel eenvoudig gezegd. Wat is nou de zonde? Wat is nou de grootste zonde waar we allen bij bezet zijn? Dat is ongeloof. Ongeloof. Oh ja, we willen nog wel in een Jezus geloven. Maar dat het nou is enkel van Jezus te leven. En dat Hij nou is degene die weggegaan is om daar aan het kruis houdt het offer te brengen. En dat daarin nou de verzoening ligt. Dat daarin het nou het leven ligt. O gemeente, dan gaat het van binnen bruis. En dan is het een dwaasheid. En dan is het een ergernis. En met dat ongeloof, of u er nou aan wilt of niet, zijn we allen bezet. En er is nou dat de Heilige Geest ons van moet overtuigen dat dat ongeloof gevonden wordt. En dat we niet van die genade willen leven. En dat we van die zelfhandhavers willen blijven. Ongeloof, de grootste zonde. En dan niet staat het niet te geloven in God. Wat dacht dat doet de hele wereld? De hele wereld gelooft in God. Een God. Een Godheid. Of het nou de heilige koeien zijn, of dat het nou de heilige bossen zijn, ik weet allemaal niet wat we hebben. U mag het invullen. Maar er is altijd een godsbesef overgebleven. Na de val is er nog iets van het godsbesef overgebleven. Er is een hogere macht. En wat voor naam we er ook allemaal aan toeschrijven. Dus ieder gelooft wel in iets. Of in iemand. Maar het is ook wat het ongeloof hier is. De grootste zonde, gemeente, is niet dat hier staat dat we niet in God geloven. Want nogmaals zeg ik u, als u dat zegt dat u een atheïst bent, dan bedriegt u zelf en u liegt. Maar het grootste ongeloof is dat er staat wat Christus zegt, dat ze in mij niet geloven. Dat ze niet geloven in Hem. En die daar onze één is geworden. En dat we niet willen geloven dat Hij die weg in het vlees gegaan is. Om de zaligheid aan te brengen. Dus het gaat het grootste ongeloof. Is het niet geloven in Christus. Waardoor u enkel zult kunnen zalig worden. En daar begint de Heilige Geest eerst mee. Om u te laten zien hoe het nog in uw hart zo verkeerd kan liggen. Omdat u in uw hart nog zoveel andere dingen zoekt en andere dingen wilt meebrengen en aandragen. Wat niet anders getuigt dan van het ongeloof in het volkomen werk van de zaligmaker. Vroeger zeiden ze dat er mocht geen nagelschrapsel van de mens bij. Nou, dat is waar en dat geloven we nou net niet. We denken dat er wel wat van ons bij moet. Dus dat is het ongeloof waarmee de Heilige Geest eerst begint te ontdekken. En gemeente, dat wordt van nature, wordt dat in ons aller hart gevonden. We kunnen het bedekken onder een godsdienstig laagje. We kunnen het toedekken met een rechtzinnige jas. We kunnen het toedekken met onze opvoeding. Maar uiteindelijk is het dat het is ongeloof wat in de bodem van het hart gevonden wordt. In die ene zaligmaker. Die onder de hemel gegeven is. En nou is de Heilige Geest. En toen nodig, als die gaat komen, gaat hij eerst daarvan overtuigen. Gaat hij van overtuigen. Dat is het eerste. Dus het overtuigen van zonde. Te overtuigen van ons ongeloof in hem. Dan zult u zeggen, ja, maar er staat dat hij de wereld zal overtuigen. Nou, wij behoren toch tot die wereld. Kom er zo nog op terug. Het tweede staat er dan dat hij zal getuigen van gerechtigheid. Wat is nou die gerechtigheid? Wel, dat wordt dat door Christus zelf ook verklaard en toegepast. Want er staat er dat hij zal komen om te overtuigen van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Weet u wat daar nou in opgesloten ligt? Dat Christus, en dat is hier in zijn menselijke natuur, dat in Christus de gerechtigheid gevonden wordt. En dat daarom van Christus staat dat hij degene is, zoals hij ook zelf hier dan zegt, die tot zijn Vader gaat. Die voor zijn Vader kan bestaan, die voor zijn Vader kan verschijnen, omdat hij aan het recht van Vader heeft voldaan. Aan de eis die Vader gesteld heeft. Om nou Vader te bedoelen. Om naar de inzettingen te leven. En dat het nou is dat Christus die gerechtigheid is, omdat hij aan dat recht heeft voldaan. Dan gaat de Heilige Geest u van u overtuigen. Met andere woorden, Christus alleen is de gerechtigheid. Nou, dan proeft u het al. Dan ligt er gelijkertijd in besloten dat bij ons de gerechtigheid niet is. Dat bij ons de ongerechtigheid is. Want als u dat niet zou erkennen, als u dat niet zou geloven, dan zou u aan dat werk, aan die gerechtigheid van Christus tekort doen. Dan zou u zeggen, ik kan met mijn gerechtigheid, en hoe u dat dan ook gaat invullen, ik kan met mijn gerechtigheid, kan ik voor God verschijnen. Kan ik tot God gaan. Ik zeg u vanmiddag, als u met uw eigen gerechtigheid meent tot God te kunnen gaan. En als de Heer dat hier niet komt te verijdelen, zal het uw eeuwige ondergang zijn. Want dan zal het blijken dat er in u geen gerechtigheid gevonden wordt. En dat u met het uwe nooit voor God kan komen. Gaat de Heilige Geest u van overtuigen? Dat de gerechtigheid niet in u is, maar de gerechtigheid. Dat die in een ander is. Dat de gerechtigheid gevonden wordt in Christus. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn. We kunnen met de lippen het wel anders zeggen. Maar dan kijk ik maar in mijn eigen hart, dan bruist het van binnen. En want dan is het dat ik als het ware hiermee aan de kant gezet word. Dus als de Heilige Geest mij gaat overtuigen, dan gaat hij tegen me zeggen, gaat hij mijn hart het influisteren, in mijn hart inwerken, dat daar ongeloof gevonden wordt. En dan begin ik al met jammer. Maar als dit dan nog verder gaat om mij aan te tonen dat er in mij geen gerechtigheid gevonden wordt, maar dat de gerechtigheid buiten mijzelf alleen is, in hem die de gerechtigheid is, dan wordt het dubbel ja maar. En toch is het noodzakelijk dat de Heilige Geest daartoe overtuigt. En dat hij nou het zwaard erin zet. En dat hij nou komt te ontdekken aan die dodelijke wond, aan die dodelijke ziekte die we meedragen. Dan moet hij als het ware het chirurgisch mes gaan hanteren om dat weg te snijden. Dat begrijpen jongens en meisjes ook wel, hè. Je hebt het misschien ook wel eens gehad dat je gevallen bent en mama heeft er een pleister op gedaan, zegt kom maar goed. En toen ging het ontsteken en het werd erger en het werd rood eromheen, het ging pijn doen en er kwam wat vuil uit. En dan zei mama op een gegeven moment, ja maar mijn kind, nam ik toch met je naar de dokter. En wat doet die dokter dan? Zegt die dokter, we doen er weer een pleister overheen en dan doen we net alsof het genezen is. Nee, zegt die dokter, mijn kind, ik moet je zeer doen. Ik moet het mes gebruiken. Ik moet het eruit snijden. En dan gaat hij dat mes gebruiken, dan gaat hij het uitsnijden en dan gaat hij na die tijd het verbinden. Wel, dat is nou eigenlijk ook wat de Heilige Geest doet. Dan gaat hij eerst snijden. Moet je nooit vergeten, jongens, meisjes. Dan gaat hij altijd eerst snijden. Dan gaat hij het onze weg snijden. Vandaar dat er ook staat in Hebreeën en dat het woord een tweesnijdend scherp zwaard is. Dan gaat hij eerst wegsnijden. Nou, dat is nou waar de Geest mee komt, te overtuigen van wat we in het vlees meedragen, wat er in mijn hart gevonden wordt. Dan is het de zonde, dat is het ongeloof, de gerechtigheid, dat het in mij geen goed gevonden wordt en dat het daarom buiten mezelf is. En dan gaat het nog verder, gemeente, want dan zijn we er nog niet. Dan gaat het nog verder. En dan gaat de Heilige Geest nog dieper dat zwaard erin steken. Want het moet tot op het merg. Tot op het merg staat er in Hebreeën. En tot op het merg toe moet hij gaan snijden. En wat staat er dan van zonde, gerechtigheid en oordeel? En wat is dan dat oordeel? En dan staat er en van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. En hier voelen we ons veilig. De overste van de wereld, dat is de Satan. En de wereld, dat heb ik net al gezegd, dat is eigenlijk dat wij zeggen, we staan wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld, ben niet van de wereld hoor. En dat proberen we te wijzen om dingen niet mee te doen, dingen na te laten, ik ben niet van de wereld. Dus als het hier gaat om het oordeel van de overste wereld, zeggen we, ja, de duivel die is geoordeeld, de kop van Satan is vermorzeld geworden, maar waarom moet de Heilige Geest mij daarvan overtuigen? Maar gemeente, omdat daarmee de Heilige Geest u overtuigt dat u en ik van de wereld zijn. En dan heeft Christus het zelf gezegd, het zijn zijn eigen woorden, toen hij sprak tot hele nette oppassende kerkse mensen. Toen heeft hij het gezegd, en de duivel is uw aller vader. Proeft u hoe diep het zwaard erin gaat? Dan zegt Christus eigenlijk tegen die schaar, en dat zegt de Heilige Geest ook tot ons, dat we van nature niet anders zijn dan Satanskinderen. Satanskinderen. Dan worden alle vrome en godsdienstige jassen worden door de Heilige Geest afgenomen. En dan komen we daar naakt te staan. En dan is het dat de Heilige Geest het dan zegt, nee, dat is niet die. En dat is niet die fariseer. En dat is niet die schriftgeleerde, maar dan gaat de Heilige Geest u ervan overtuigen, dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. Proeft u hoe diep het zwaard erin gaat. We bidden wel, kom Heilige Geest, en doorwaai mijn hof. Maar als de Heilige Geest gaat komen en de Heilige Geest gaat overtuigen, gemeente, dan zijn dit de gevolgen. Dat is de overtuiging van de geest waarmee hij komt. Om u totaal te ontgronden. Om alles bij u weg te halen. Dat er nou niets meer overblijft. En pas als dan de Heilige Geest u overtuigt dat als u al het uur kwijtgeraakt bent. Dan gaat het heilzame werk van de Heilige Geest plaatsvinden. En daarom is dit eerst zo noodzakelijk. Al is het tegen ons vlees in. Als de Heilige Geest gaat overtuigen, dan gaat hij na die tijd ook verder. En dat is ook wat we ten tweede dan zien in Handelingen. En waar het dan gesproken wordt in dat 38e vers. Bekeert u en het iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dan staan er aan de ene kant die drie zaken. Zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan staat er aan de andere kant nou bekering, vergeving der zonde en de gave van de Heilige Geest. Maar we zeiden het al, dan gaat hij eerst alles afnemen. En wat doen we nou met die overtuiging van de geest? Dan zult u zeggen, ja, maar de geest werkt toch onwederstandelijk. Dat staat ook in het woord. Maar weet u wat in het woord ook staat? Waarom wederstaat gij de Heilige Geest? Dat kan ook, gemeente. Want vanmiddag komt het woord tot ons allen. En is het ook dat we weten dat de Heilige Geest werkt? En wat werkt het nou uit? Want we kunnen de Heilige Geest wederstaan. Ik noem u slechts even dat voorbeeld. Wat in Johannes ook genoemd wordt van die overspelige vrouw die gegrepen is door die fariseeërs, door die schriftgeleerden. En dan gaan we het daar allemaal over die vrouw enzovoort, over dat gedeelte niet hebben. Maar wat staat er dan na die tijd van die fariseeërs en schriftgeleerden als Christus ze gaat wijzen? Op wat God van ze vraagt, daar staat de Heilige Geest, gaat werken in het hart en ze overtuigt. Want dat staat erin, zij overtuigd zijnde in het geweten. Dan wordt u overtuigd in uw geweten, ook vanmiddag. Dat het ook u betreft, dat het ook jou raakt. En dan worden we overtuigd in het geweten. Wat doen we er nou mee? Gaan we straks naar huis toe. En dan laten we het overtuigende van de werk van de Heilige Geest hier maar achter. Want dat deden eigenlijk die schriftgeleerden. En ze overtuigd zijn in hun geweten gingen één. De oudste tot de laatste. Ze keren daar het werk van de Geest. Ze keren daar de zalig maken de rug toe. Gemeente, dat kan ook nog. Och, onderzoek u toch. Of u niet het werk van de Heilige Geest zult weerstaan. Door uw hoogmoedige godsdienstige denken. Onderzoek uzelf er toch nauw daarin. Opdat u maar verlegen zult worden om het werk van de Heilige Geest. Om ook de uitwerking van de Heilige Geest in uw leven. Omdat u nou aan het eind gebracht wordt door hem. Opdat er nou een eeuwig begin door hem gemaakt gaat worden in uw leven. En dan zult u ook bemerken dat dan ook de Heilige Geest doorgaat. Want dan zeiden we het al, dan gaat daar tegenover het een het ander geplaatst worden door Petrus. Tot wie? Tot die mannen die daar vonden, waarvan er in handeling ook staat, mogelijk is er bij stilgestaan, ook in met de Pinksterdagen. En daar staat er heel nadrukkelijk van dat het Godvruchtige mannen waren. Godvruchtige mannen. Laten we nou maar gewoon vanmiddag heel eenvoudig zeggen, begrijpen die jongen ook, het waren kerkgangers. Zeker, het waren kerkgangers, nog wel zoals het in het Oude Testament de gewoonte was, dat ze gekomen waren met de eerstelingen, want het was toch het oogstfeest, Pinksteren. En dat ze gekomen waren met hun twee lammetjes als een dankoffer. Hele godsdienstige mensen, misschien wel een grote reis gemaakt om daar naar de kerk te gaan, om daar naar die tempel te gaan in Jeruzalem. Godvruchtige mannen. En dan gaat Petrus onderwijzen. En dan gaat de Heilige Geest werken en die gaat ze alles afnemen. Waaruit blijkt dat? Wel omdat ze niet met hun ja maar komen. Dat is in het weerstaan van de Heilige Geest. Dan gaat u zeggen, ja Petrus, jij ziet dat wel zo, maar wij denken er anders over. Hoor. Wij vullen dat anders in. Wij hebben onze eigen gedachten, onze eigen meningen. En dan gaan we dat allemaal, dat ja maar, en dan zijn we niet anders bezig om onszelf te rechtvaardigen. Dat wij nog niet zo beroerd doen en dat we het nog niet zo verkeerd doen. Dat we het goed menen en noemt u dat dan rechtvaardig. Maar als de Heilige Geest gaat overtuigen, gemeente, dan maait hij alles weg. En wat blijft er dan over? Wat bij die mannen gevonden gaat worden, niets meer. Dat is het overtuigend werk van de Geest, waar die mee begint. Ik heb u straks al gezegd, daarom gaat het zo tegen ons vlees in. En is het datgene wat we eigenlijk niet willen. Omdat hij nou... met eerbied gezegd geen spaan van ons heel laat. Maar dat hij dan juist dan gaat doorwerken. Dan gaat u de uitwerken zien als ze het dan gaan roepen. Omdat ze nou niets meer hebben. Ze hebben niets meer aan hun lammetjes. Ze hebben niets meer aan de eerstelingen van de oogst. Ze hebben allemaal niets meer daaraan. Daar kunnen ze niets meer mee. En dan weten ze dat ze daarmee voor God niet kunnen verschijnen. Oh, dan mag haast het uit de wanhoop. Oh nee, dat brengt de Geest niet. Brengt niet in de wanhoop. Maar dan gaat de Geest in het, daar brengen in het gebed. Dan gaat de bede klinken. Hoe moet het nu verder? Hoe moet het dan verder? Als nou door de prediking die gewezen heeft op Christus alleen, het mijne afgenomen is, wel dan gaat hij het zeggen, bekeert u. Bekeert u, wat is nou die bekering? Hier is de bekering, gemeente, dat is die eerste bekering. Dat is niet de dagelijkse bekering die al Gods kinderen nodig hebben, elke dag weer opnieuw. Dat ze ontdekt worden dat het weer te kort is, die daagse bekering. Nou, die eerste bekering is nou heel eenvoudig gezegd. Dat is die wedergeboorte, dat is dat nieuwe leven, dat de Geest gaat werken. En wat zit er nou in die bekering, wat zit er nou in die wedergeboorte, daar zit nou het geloof bij in. Jongens, meisjes, ik heb het jullie wel eens eerder gezegd, dat voorbeeldje van als een kind geboren wordt, dan heeft het een mond en door die mond krijgt het nou het eten waardoor het gaat groeien. Nou, dat is nou ook met de wedergeboorte, die nieuwe geboorte, dan krijgen we geloof. Dat is die mond, zoals onze Dordtse vader dat zeggen, dat is de mond waardoor nou al de weldaden van Christus ons geschonken gaan worden. Dus dan staat er tegenover dat overtuigd worden van onze zonde. Dat is ongeloof. Dan gaat de Heilige Geest, gemeente, in de uitwerking gaat hij door. En wat gaat hij dan geven? Dat is bekering, dat is geloof. Dat is geloof in hem waarvan gesproken is. Geloof in hem die ze verworpen hebben. Geloof in hem waarvan Petrus het zegt tegen die godvruchtige mannen daar in Jeruzalem. En gij hebt hem gekruisigd. Want gemeente, dat geestelijke werk, dat spaart niet. Dat doen wij. Dan moeten we lief zijn naar elkaar toe. En in wezen, gemeente, is dat keihard. Want dan laten we de ander in zijn waarde naar de rampzaligheid toe. Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan gaat hij het aanwijzen. Dan gaat hij zeggen, gij hebt hem gekruisigd. Waarom ze het hebben uitgeroepen. Men zegt, maar die Jezus. Nou bekeert de bekering als een vrucht van het werk van hem. Dan gaan ze geloof krijgen in hem. Geloof in die zaligmaker. Om nou vanuit hem te mogen leven. Dat is nou wat nou de Heilige Geest gaat doen. Ik zei het u, hij gaat u overtuigen van uw ongeloof. En hij gaat door in de weg van de bekering u het geloof schenken. Het geloof dat het ziet op hem. Het geloof dat het verwacht van hem. Dan hoeft u er niets meer mee te brengen. Dan is het dat alleen op hem gezien mag worden. Die ten hemel gevaar is. Het is u nut dat de Heilige Geest komt om te overtuigen, maar ook gelijkertijd om dat troostrijke werk uit te werken in uw leven. Opdat u nou geloof zult hebben in Christus. Hebt u dat? Hebt u dat? Ach, misschien zijn er vanmiddag ook hier wel zeggen, ik wilde dat ik het had, dominee, maar ik heb het niet. Het is nog zo dood en dorf binnen, het is nog zo onbekeerd als wat. Ach, hij is er nog. De Heilige Geest is er nog hoor. En de Heilige Geest gaat nog door. En de Heilige Geest werkt nog. Om toe te brengen. O, word dan maar verlegen om dat werk van hem. Al doet het soms nog zozeer als die gaat snijden. Maar word er maar verlegen om. Want dan gaat hij ook geven wat nodig is. Dat geloof. En dan gaat hij met dat geloof nou alles meebrengen. Vanuit Christus vandaan wat nou nodig is, gemeente. Want dan gaat hij ook die gerechtigheid meebrengen. We zeiden straks al, dan laat hij zien dat er bij mij de gerechtigheid niet gevonden wordt. Overtuigen van zonde, gerechtigheid, ongeloof. En dat een Christus alleen de gerechtigheid, maar gaat hij me ook geven, het geloof. Maar ook de gerechtigheid, want dat staat er eigenlijk. Dat is het tweede waar dan Petrus van mag spreken. Bekeert u en iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Ik houd dan alleen maar even bij dat tweede, dat eerste niet. We gaan vanmiddag geen verhandeling houden over de volwassen doop of over de kinderdoop. Waar we wel zeggen dat uiteraard logisch was dat deze mensen, het waren volwassen mensen, zoals op de zendingsvelden nog gebeurt, volwassen mensen, ze tot bekering komen geloofd, gedoopt gaan worden, maar dat ook de kinderen daarin begrepen zijn. We moeten dat het volheid wat de Heere gemaakt heeft, weer niet gaan afzwakken. Dus dat laten we verder rusten. Maar waar gaat het dan om? Wel, dan gaat hij geven tot vergeving der zonden. O gemeente, als hij nou dat geloof geeft, als hij die bekering gaat schenken, is dat de vergeving van zonde. Oh, en ik zeg niet dat het in de beleving van het hart zo is. Ik heb het hier dan over het werk van de Heilige Geest. Dus dan is het werk bij God vandaan. En als hij daar dat mosterdzaadje van het geloof gaat uitstorten in het hart, gemeente, brengt hij alles mee. Als u daar gaat de hemel vandaan gaat krijgen, dat nieuwe leven bij Christus vandaan, die voor het aangezicht van zijn Vader gevonden wordt, dan mag u ook weten dat nou de Vader u gaat aanzien in Christus. En dat u vergeving der zonde hebt. Nogmaals, u kunt het hier op aarde wat anders beleven. En dan kunt u soms nog lange tijd ondergebukt gaan. En dan kunt u nog lange tijd mee tobben. Ik wijs u er alleen maar op dat bij God ligt. Want als dat niet waar zou zijn, gemeente, hebben onze Duitse vaderen gelogen. Dat als u wedergeboren gaat worden, als er dat nieuwe leven is, als er geloof is in Christus. En als het dan nog zou zijn dat u nog verloren zou gaan, omdat u geen vergeving der zonde hebt ontvangen, beleefd hebt in het hart. Dan zou er toch nog een uitval der heiligen zijn. Dat is een onmogelijkheid. Als die moordenaar aan het kruis het moet herkennen, als de Heilige Geest hem overtuigt van wie die is en het moet zeggen, dat hij dan rechtvaardig verloren moet gaan en tot Christus zegt, gedenk dan mij, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En het gaat, Christus gaat tot die man zeggen, heden zult ge met me zijn. Heeft hij dan vergeving der zonde of heeft hij dat niet? U mag het zelf invullen. Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan heb ik net al gezegd, gaat hij alles meebrengen. Gaat hij het geloof meebrengen en dan gaat hij ook die vergeving der zonde meebrengen. Want daartoe is dat werk van hem geweest. Want het is dan dat toch, dat er staat gedoopt in de naam van Jezus Christus. Er staat hier niet zoals Christus het gezegd en er wordt gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Maar dan is het al Petrus nou bewust dat hij zegt, dan wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Want dat is die zaligmaker die gekomen is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Of leidt we dat aan tafel, man, niet? Tot een volkomen vergeving van al onze zonden. Dan worden we gedompeld in het bloed van het lam, gemeente. Dan wordt u gereinigd en gewassen in dat dierbare bloed van die zaligmaker. En waar de Heilige Geest u nou oog op geeft. En dat u het mag weten en moet geloven. Dat hij nou alles heeft meegebracht. Vergeving van zonde. Dat is nou het werk van de Geest. Ik zei u net, dat is aan de ene kant zo ontdekkend. Afsnijdend. Pijnlijk. Maar aan de andere kant, wat is het vertroostend? Wat is het heilrijk? Als de Heilige Geest zo het gaat doorwerken, uitwerken in uw leven. Om het dan te mogen ontvangen, dat geloof. En te mogen weten van die vergeving der zonde. Die er alleen gevonden wordt in Jezus Christus alleen. O gemeente, dat is nou het werk van de Geest. Dat is nou het werk van de Geest. En dan doet hij nog wat meebrengen. Want er staat er tenslotte nog dat er ook komt de gave van de Heilige Geest. Ziet u het weer? En hij zal u overtuigen van zonde, van ongeloof. En hij brengt geloof, de bekering. Hij zal u overtuigen van de gerechtigheid, dat die niet in u is, maar in Christus alleen. En hij brengt daar de vergeving der zonde, stort die uit in het hart. Opdat u zeker zult mogen weten dat God u niet meer in uzelf, maar in Christus zal aanzien. En hij komt dan ook gelijkertijd van dat oordeel. Dat was toch dat de Satan, de overste van deze wereld, geoordeeld is. En dat we net al gezegd hebben dan van nature daar met al onze vezels aan verbonden zijn. En wat gaat hij nou doen? Dan gaat hij die banden verbreken. Dan is het niet meer dat we leven vanuit de gaven van Satan. Dat is de wereld te bedoelen, mijn eigen vlees te bedoelen. Dat is alle uitspatting en alles wat we hebben op de aarde, dat te bedoelen. Maar dan gaat hij dat verbreken en dan gaat hij schenken de gave van de Heilige Geest. Dat wordt er dan tegenover geplaatst. Dus hij neemt het ene af. Dat verbreekt hij, dat werpt hij neer en hij brengt het andere van zichzelf, brengt hij dan mee. De gave van de Heilige Geest. Wat zijn dan die gaven van de Heilige Geest? Wel, de gaven van de Heilige Geest, gemeente, zou u kunnen zeggen, dat is niet anders dan Christus. Heilige Geest brengt niet nieuws aan. We gaan niet mee in de geestdrijverij van onze dagen, het moet allemaal bijzondere dingen zijn. En dat gaat door tot in onze gereformeerde gezinten toe. Als het nou maar bijzonder is, dan is het waarheid. Dan moet er van alles en nog wat plaatsvinden. Tot tongentalen toe, waarvan notabene de apostel zegt dat het galal is. En dat we het woord hebben, dat we er genoeg aan moeten hebben. Maar wij zeggen nu, want we zijn wijs geworden hoor. Wij zeggen nu onze dagen, nee, wat meer zijn. Nou, wat is nou de gave van de Heilige Geest? Wel, dat is wat Christus al gezegd heeft, dat de Geest het uit hem zal nemen, gemeente. Dat zijn de gaven van de Heilige Geest. Dat is ootmoed, dat is verdraagzaamheid, dat is liefde. Ach, vult u ze maar in. Leert van mij, zei Christus. En dan gaat de Heilige Geest u nou leren. Dan gaat hij daar die gaven van meebrengen. Dan gaat u gunnend worden. Gunnend worden. Dan heeft u niemand meer over voor de Satan. Maar dan gaat u gunnend worden om nou maar te spreken van Christus. Als u iets bent gaan kennen van de Heilige Geest, dan gaat u daarvan getuigen. Nogmaals, u hoeft die ander niet te overtuigen hoor. Maar dan gaat u ervan getuigen. Door die gave van de Heilige Geest. Om ervan te spreken. Dat wat Christus nou gedaan heeft. En dat hij nou alles heeft aangebracht en meegebracht. En dat het een volkomen zaligmaker is. Waar niets meer bij hoeft. Dan gaat u van spreken. Ja, zult u misschien zeggen. Ja, maar dominee, ik ben niet zo begaafd. Ik klap nogal gauw dicht. Als ik tegenover anderen sta, zeker als het om die geestelijke zaken gaat, dan ben ik nogal wat gesloten van mezelf. Ach, ik begrijp dat allemaal, dat hebben we allemaal, denk wel wat. Want als het om de geestelijke zaken gaat, dan zijn we niet zo vrijmoedig. Als het om de wereldkampioenschap voetballen gaat of zoiets, dan zijn we wel vrijmoedig, maar goed, dat is wat anders. Maar om de geestelijke zaken niet. Maar dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Want er staat het namelijk dat de Heilige Geest in die ogenblikken de woorden zult geven die u te spreken hebt. En dat gaat u ook leren. Dat gaat u ook leren, ook in de ambtenbediening, broeders. Misschien is het u ook wel overkomen wat mij ook toch overkomen is hoor. Dan zit je thuis voor te bereiden en denk je, oh ja, ik moet naar dat echtpaar toe. Ach, ja. Nou, ik zal het eens zeggen. Dan ga je er een stukje bij zitten zoeken. Want ja, dan wil je het toch heel scherp maar zeggen. Zo moet het maar voelen. Zo gaat het toch. En dan kom je daar. En raak je alles kwijt. Want dan maakt de Heer dat heel anders gaat. Dan word je beschaamd. En wat moet je dan zeggen? Ach, dan is het dat de Geest het geeft. De woorden die gesproken moet worden, want het is geen werk van een ambtsdrager, het is geen werk van de mens, maar het is het geestelijk werk van de Heilige Geest. Dat is die gave die hij gaat geven. O gemeente, dan krijgen we zo'n vrijmoedigheid om te spreken, al staan er ik weet niet hoeveel om u heen, om maar te getuigen van hem die het leven is en die de waarheid is en die ook voor u die weggegaan is en gaat u het ook zeggen. En mijn vriend, nou is het ook voor jou mogelijk, want zijn werk is al volkomen. Werk, zodat de hele wereld zalig zou kunnen worden. O, dan gaat de Heilige Geest de gaven meebrengen om u die te geven. Nee, dat zijn geen bijzondere gaven van onze dagen, maar dat is dat eenvoudige woord wat de Heilige Geest gaat gebruiken, opdat daaruit gesproken mag worden. En dat u zo dan de Heer zult bedoelen, o gemeente. Dat is nou Pinksteren. Elke dag weer opnieuw. Want elke dag weer opnieuw is het nodig. Dat de Heilige Geest me overtuigt. Maar elke dag ook weer opnieuw. Dat ik ook bezet word door de gaven van de Heilige Geest. En dan is het de vraag vanmiddag aan elkaar. Kennen we er wat van? Heeft er in ons leven iets van mogen meemaken? Och, ik zeg niet of u het elke dag op die top van het geloof staat. Want God houdt zijn kinderen klein. En hij brengt ze vaak weer terug aan de voeten van Christus. Anders zouden ze nog zichzelf gaan verheffen. Maar er is iets van te mogen weten. Die gave van de Heilige Geest. Die een woning, die een tempel van u gemaakt heeft. En die in u is gaan wonen. En die heeft u nou alles meegebracht. En dan is het dat alles mijn afgenomen is. Maar al het zijne heb ik dan ontvangen. En dan kan ik ermee verder totdat ik straks verzadigd zal zijn met een drie-enige God. Dan ben ik weer op mijn plek. Er zit er nooit meer wat tussen. Nooit geen bijgedachte, nooit geen ja maar, nooit geen zonder meer. Maar dan zal het zijn eeuwig God drie-enig te bedoelen. En dan zal God eeuwig in het midden van ons verkeren, o gemeente. Dat is nou de toekomst die de Heilige Geest hier wilt openbaren. En die komt mee te brengen met al datgene dat Christus voor u verworven heeft en waardoor dat bloed gedruppeld heeft. En dat wil hij nou toepassen, wil hij nou uitwerken in uw leven. Ik vraag u vanmiddag, kunt u dit dan nog weerstaan? Kunt u nu nog uzelf handhaven? Kunt u nu nog met uw vromigheid verder? Of moet u het zeggen, o wat zalig is dat. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Psalm 143, en daarvan gaan we met elkaar het tiende vers zingen. Dus Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, het tiende vers. Samen nog danken en bidden. O Heilige Geest, u maakt toch alleen maar bedelaars. U maakt toch mensen, kinderen die niets meer hebben. Die met lege handen zijn komen te staan om ze nou met die huilrijke goederen te vervullen. En dan komen van u vragen dat u dat ook vanmiddag hebt willen doen. Dat al wat wij nog hadden, dat weg is, maar dat al wat Christus heeft, dat u ons dat nou in de handen komt te leggen, ja in het hart komt uit te storten, om nou u alleen te bedoelen, u de drie-enige God, en dan is het ook dat we nou mogen weten, dat daar een zekerheid ligt, in dat werk van hem. Dat daar ligt het leven, dat daar ligt de vergeving der zonde. Ja, dat het straks zal zijn, eeuwig met God te zijn. Och, het kan soms zo onbegrijpelijk zijn, heren. Ons verstand kan er soms helemaal niet bij. Maar als uw goede geest nou komt te onderwijzen en komt te leren, dan mogen er toch ook die ogenblikken zijn, dat we het mogen proeven en smaken. Werk het maar in het midden van de gemeente, tot de eer en verheerlijking van uzelf. En neem het onze dan maar weg, heren, ook van dit middaguur. We bidden het u uit genade alleen. Amen. Slotzang vindt u in de 104e psalm, het 17e vers. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. 104 en daarvan het 17e vers. Gemeente hier en thuis, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren voor u en de uwen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.